Het gaat goed met de kerk. Het gaat heel goed met de kerk. De gemeente, misschien bent u wel verbaasd of denkt u, dominee, vergist u zich niet. Want als je zo allerlei kerkbladen leest en zo afgaat wat mensen beweren over kerkelijk leven, over allerlei gemeentes van verschillende kerkgenootschappen, dan zeggen de meesten, het gaat niet goed. Het gaat heel slecht met de kerk. Het gaat goed met de kerk, maar het is maar net hoe je het bekijkt. Bekijk je het van onze kant, bekijk je het van menskant, dan heb je veel zorgen. Maar als je het bekijkt van Gods kant, dan kunnen we blijmoedig en vrijmoedig ook uitroepen, het gaat goed met de kerk. Want de kerk heeft de toekomst. En wie een levend lidmaat is van de echte kerk, en wat is de echte kerk? Nou, daar gaan we ook maar niet zo over discussiëren in Nederland, want dat geeft hete hoofden en koude harten. Maar de echte kerk hebben wij ook in deze dienst leden. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Een gemeente, ben je daar lid van? Ik heb een vriend en die is er altijd heel helder in. Die zat ook in een gesprek en dat ging over allerlei kerken. En toen vroegen ze hem, joh, we weten nog niet van welke kerk je bent. En de een had gezegd, Christ gereformeerd. En de ander was van de gereformeerde gemeente en vrijgemaakt. U weet wel, als je soms een reisje maakt, dan komt dat na een paar dagen altijd wel naar voren. Waar kerk jij? Bij welke dominee? Waar ben je lid van? En toen zei hij, ik ben lid van die ene heilige, algemene, christelijke kerk. En toen werd het warempel stil. Bunyan, die zag eens in een gezicht die grote schijn, die juicht in de heerlijkheid van onze God. En het aanschouwen van die vreugde die hij daar zag, bracht hem tot de volgende uitspraak. En ik dat ziende verlangde in het midden te zijn. Niet om in de hemel te komen. Niet om van alle narigheid van het aardse leven af te zijn. Maar bij God te komen en met allen die de verschijning van Jezus Christus hebben liefgekregen, God altijd eindeloos en ongestoord te aanbidden. Hebt u daar ook zin in? Wilt u daar ook bij zijn? Op Koninginnedag liep ik zo door Hilversum. En er was een meisje zo aan de kant in het centrum. En die had zo'n spuitbus bij zich. En ze zegt, mag ik dat ook op uw haar spuiten? Het oranje spul, u weet wel, het was Koninginnedag. Toen zei ik, laten we dat maar niet doen. Het meisje van een jaar of 12 antwoordde, maar het is toch Koninginnedag en dan hoort u er helemaal bij. Dan hoor je er helemaal bij. En kinderen die vertellen vaak ook de waarheid. En ik moet u eerlijk zeggen, dat bleek bij me haken. Dan hoor je er helemaal bij. En gemeente, nou, wij willen bij bepaalde dingen ook wel bij horen. Maar willen wij nu ook horen bij die ene kerk van Christus die de toekomst heeft? En ik hoop van ganse harte dat vanmiddag in deze dienst ook de Heilige Geest ons hart wil aanraken. Om vanuit de tekst ons te laten delen in die toekomst die daar is voor allen die de Heere lief hebben. Want de tekst spreekt inderdaad over onuitsprekelijke dingen die geen oor heeft gehoord, geen oog heeft gezien, die in geen mensenhart is opgeklommen. Vooral die prediking en bemoediging voor allen die onderweg zijn door de woestijn naar de Heere, naar het Vaderhuis met de hele woningen. En dat is één volk. Johannes die kreeg op het eiland Patmos een gezicht Ja, ik kan zeggen veel openbaringen. De Heer onthulde hem hoe het zal gaan met de toekomst van zijn kerk. En vooral ook in het Bijbelboek Openbaring wordt gesproken over het lijden van de kerk, over vervolging die de gemeente des Heer ondergaan. Maar ook gaat het over de bewaring van God. God bewaart zijn gemeente. En Johannes, hij is verwonderd, verrast. Na deze zag ik en ziet. Johannes is verbannen naar een eenzaam eiland Patmos. Als je op vakantie daar eens komt, is dat een prachtig eiland. Ik ben een jaar geleden was geweest. Heel mooi. Om zo'n een paar uur te zijn. Maar om daar nou altijd te zitten. Het ligt er nogal in de eenzaamheid. In de Egeïsche Zee. Niet zo ver van de kust van Turkije vandaan. Daar was Johannes eigenlijk verbannen, opgesloten. En in die eenzaamheid vraagt hij zich werkelijk af. Wat komt er van de kerk nog terug? Wat blijft er van de gemeente over? En gemeente, die vraag kan ons ook wel eens bezighouden. Hoe zal de kerk er over 10 jaar, over 25 jaar uitzien? Hoe zal het met uw gemeente zijn? En niemand van ons kan zeg maar in de toekomst kijken. En ook zeg maar het welzijn van de toekomst van uw kerk en gemeente ligt in de handen van God, dat weet ik wel. Maar als je de massale afval ziet in Nederland, dan roep je ook wel eens uit. Hoe zal het zijn? Wat komt er van de kerk nog terecht? En dan mogen wij ook weten tot onze troost en bemoediging dat de kerk van Christus niet uitsterft. We hoeven maar niet bang voor te zijn. Want het is altijd hetzelfde dat de kerk wordt voortgezet op de juiste plaats en in het juiste land. De Bijbel leert dat het anders kan. Dat de Heer ook zijn kant van het woord kan wegnemen. Maar de Heer die zorgt ervoor dat niet één van zijn kinderen verloren zal gaan. En dat staat zo vast als een huis. Johannes, hij is ontroerd en verrast en ziet. Hij vraagt onze aandacht. En waarom moet hij dan vanmiddag opletten als we de tekst rustig gaan overdenken en mediteren? Dan mogen wij op ons laten inwerken dat er voor de troon van God een ontelbare schare juicht. Het is een talrijke schare, niet door iemand zeg maar te tellen. Jongens en meisjes, eens zal er in het huis van God zo'n volheid zijn dat niemand die kan tellen. Zoals de sterren aan de hemel door ons niet te tellen zijn, zo zijn ook alle kinderen overal vandaan niet te tellen door één mens. Daar mogen wij dan ook verwonderd over zijn, over die grote schare die daar is bij God, dat God ook vele onderdanen heeft in zijn woning. En hoe komt het dat het huis van God vol komt? Wel, dat is ook eigenlijk de belofte van de Heer Jezus Christus. Die is vervuld. De Heer Jezus die heeft ook gezegd, velen zullen aanzitten met Abraham en Isaac en Jacob aan het avondmaal van de bruiloft des lands. En ook heeft dat te maken met het woord van Jezus toen hij zei dat hij zijn ziel gegeven heeft tot rantsoen voor velen. We moeten maar niet karig zijn met het van God. We mogen best heel raal zijn met het woord des Heren. Velen zullen eens bij God mogen zijn. Dan mag je verwonderd over zijn. Of is er bij u en bij jullie een stuk verwarring dat u zegt, ja, dominee, ik moet toch denken aan andere plaatsen in de Bijbel die laten zien dat de kerk, de gemeente op aarde heel klein is. Heeft de Heer Jezus dan ook niet gezegd dat het een kleine kudde is? Dat heeft Jezus gezegd, inderdaad. Dat de kerk op aarde vaak heel klein is, vergeleken zeg maar met de omgeving een handjevol. Als wij ons gaan vergelijken, ik kwam langs het stadion en het is voor mij altijd wat ongewoon dat 1 of 2 keer hier zo in Rotterdam meemaken jaarlijks. Maar dan zeg je nou, daar zitten 10.000 mensen. 10.000 mensen, handjevol. Zo is ook de kerk des Heren, vergeleken met de meerderheid om ons heen, een handjevol. En is de weg niet smal die tot het eeuwige leven leidt? Dat is het, Jezus. En de poort is eng, dat is waar, maar groot genoeg om de grootste zon daar weer door te laten. En zijn het er niet weinigen die zalig worden? Allemaal waar. Maar wat wilt u daarmee zeggen? Wilt u daarmee weer minimaliseren wat hier zeg maar in de Bijbel vanmiddag tot ons komt? Gemeente, die schade die voor ons ontelbaar is, is wel door God geteld. Want de Heere, hij kent degene die de zijne zijn, overal in de hele wereld. Dan laten we ook maar niet vergeten dat er nooit een verkeerde in de hemel komt. Sommige mensen zijn er wel eens ontzettend bang voor dat er een verkeerde man, vrouw, jongen of meisje in de hemel komt die er niet thuis hoort. Nou, hoef je helemaal niet bang voor te zijn, want dat is de Heer er zelf voor. Er komen geen verkeerde mensen in de hemel. Want de weg tot de hemel gaat door Jezus zelf. Hij kent zijn schapen en de schapen kennen hem. Hij is de weg en de deur tot het vaderhuis met de vele woningen. En daarom moeten wij dat tellen van ons maar eens opgeven. Daar kunnen we zo langdradig wel eens mee bezig zijn. Of anderen wel bij God komen, maar de Heer Jezus heeft ook gezegd. Strijd om in te gaan. Daar heb je toch wel je handjes aan vol, of niet? Ik in ieder geval wel, als dominee. Handen aan vol. Handen aan vol. Want wat heb ik als ik weet uit het woord van God dat er een ontelbare schare is voor de troon van God en ik ben er zelf niet bij? Ik las eens een kernachtige uitdrukking die sommigen van u wel zullen kennen. Als er maar één iemand zou zijn verkoren, dan zou ik mijn leven lang strijden om die ene te zijn. Ook al zou maar eentje zeg maar ooit bij God kunnen komen, dan zou ik toch mijn best zijn, heeft iemand iets geschreven. Niet uit egoïsme, maar uit liefde. Want als de liefde van God door de Heilige Geest uitgestort in je hart, dan heb je ook een groot verlangen om de Heere God te prijzen, te loven en te aanbidden. Want de Heere verdient het. De Heere verdient het. Hij is onze schepper. Hij is onze onderhouder. En de Heere is zo goed ons dag en nacht. Een grote schare hierboven die jaagt voor de troon van God. En dat is één volk. In feite is het maar één kerk. Het is maar één kerk. Nou kom dominee, zegt u, zijn toch vele kerken? Ja, dat weet ik ook wel. Geloof ik in Amsterdam al een paar honderd. En ik weet niet hier in Rotterdam. Onder de kerkgenootschap alleen al in dat kleine landje hier. En dan nog de rest van de wereld. Kerkgenootschap hier, kerkgenootschap daar, kerkgenootschappen overal. Maar er is maar één kerk. En dat is de kerk van Christus. En die kerk die is aanwezig in alle naties. En die komt voort uit alle geslachten. En die is aanwezig in alle volken. En die kun je horen in alle talen. En dat woordje uit in de tekst wijst op de opzoekende zondagsliefde van God. De Heere die haalt zijn kinderen inderdaad uit alle geslachten, uit alle landen, uit alle talen, uit alle families. Maar het houdt ook in dat er mensen zijn die het woord van God horen en niet komen tot een levend lidmaat van de kerk van Christus. Tragisch. Het is altijd om te huilen. Wanneer je onder het woord zit en je hebt het evangelie gehoord, dat welmenend aan iedereen is verkondigd, is er uitgeschuld buiten de gemeenschap met God. Maar de Heere blijft ermee bezig. En zolang wij op aarde zijn, blijven we nog hoop. De Heere is nog altijd maar bezig met allerlei manieren om ons te trekken uit de duisternis van de wereld en ons te brengen bij Christus. En de Heere gaat elke woordbediening om ons te verbinden met zijn Zoon. Om dat geloof te werken, maar ook om het te versterken. Om het geloof te verdiepen. Om ons meer en meer aan hem te verbinden. En dat is een wonder. Dat is zo'n groot wonder. Dat de Heer telkens terugkomt. Dat we vandaag hier weer in de kerk mogen zitten. Na een week. Dat vind ik weer wonder. Omdat je wakker mag worden elke dag. En dat de Heer nog tot je wil spreken. Van genade en barmhartigheid. Gemeente, die verlosten in de hemel, die behoren op aarde tot de kerk. En dat Griekse woord ecclesia, dat heb ik eens gehoord, dat betekent uit de wereld geroepen. Nee. Dus zij die behoren tot de kerk van Christus, die zijn uit de wereld geroepen. Die hebben het schema van de wereld niet meer lief. Die zijn losgemaakt van de wereld. Die zijn niet meer wereldgelijkvormig, maar die leven met Christus. Die hebben de zaligheid buiten zichzelf ontdekt in hem alleen en zijn aangeraakt door zijn woord. Dat is de kracht van het evangelie en dat is wereldwijd. En daarvan hebben we gezongen met de tekst van Psalm 87. De onbesneden Filistijn. Nou, de Filistijn, een oorlogszuchtig volk. De afgodische Tyriën met zijn vele afgoden. En de zwarte Moorman. Zijn door God staat voortgebracht. Dat wil zeggen, het woord van God is zo krachtig dat hij overal mensen losweekt uit bijgelovigheid, uit goddeloosheid. De ogen opent, het hart opent. En ze invoegt in zijn kerk. In de kerk van Christus. En daarom zit ook nog in de tekst een aansporing voor het werk van de zending. Dat mogen wij nooit vergeten, want het evangelie moet overal gebracht worden. Want het wordt één schare. Ze komen uit het noorden en uit het zuiden, uit het oosten en het westen. God voegt samen wat één is. Hierboven een grote menigte. Daar is de gemeenschap der heiligen. Dat is niet alleen in de hemel. Want we hoort er ook hier op aarde te zijn. Dat is gemeenschap der heiligen. Jongens en meisjes, dat wil zeggen, dat is een eenheid in Christus. Daar, laat ik het maar heel eenvoudig voor jullie zeggen, waar jongeren en ouderen van de Heer Jezus houden. Dat geeft een band. Al zou je komen in China, of in Amerika, of in Noorwegen, in Siberië. En je moet daar iemand die de Heer Jezus lief heeft en kent. Dat geeft een band. Dat geeft toenadering. Die schaar draagt één kleed. Dan is het zo opvallend dat die schare voor de troon van God staat. Ze staan daar als verlosten voor de troon van God en voor het lam. Niet om veroordeeld te worden, maar om vrijgesproken te worden. Of dat zijn ze al in Christus wel vrijspraak ontvangen. Zonder verschrikken kunnen we alleen, zeg maar, in Jezus Christus verschijnen voor de rechterstoel van God. Wie in Christus is, die mag weten dat de troon van God is een genadetroon. Een genadetroon. En ze staan niet alleen voor de troon van God, maar ook voor de troon van het Lam. En u weet wel dat in Openbaring vooral de Heer Jezus Christus Lam wordt genoemd. De troon van God. En Jezus Christus horen bij elkaar. In Openbaring 3, vers 20 kunt u lezen dat Christus en de Vader gezeten zijn op de troon. En waarom staan nu die verlosten? Wel, ze genieten de heerlijkheid van God. Dat is het echte genot. Dat is het ware genot. Op dit moment leven veel mensen alleen puur voor het genot, een heel ander genot. Dat is het genot van de zonde en de wereld. In plaats van God kiezen veel mensen voor het genot van de wereld, kiezen voor zichzelf. Maar dit is een ander genot. Dat is genieten van de heerlijkheid van God. En gemeente, als u daar iets van kent en iets van hebt geproefd, dan zegt u iets heerlijks is er niet. Ik zou niet weten wat er meer is dan de heerlijkheid van God, dat is eigenlijk alles. Ze staan daar voor de troon van God. Er zit ook iets van bereidwilligheid in. Om God. Daarbij God is die schade gewillig en gehoorzaam. Zonder zonde. En daar kun je eens naar uitzien. Niet waar? Kun je naar uitzien dat je zegt, wat zal dat heerlijk zijn om eens bij God te mogen zijn. En de Heer te dienen zonder zonde. Om de Heer eigenlijk volkomen groot te maken. Zoals het past. Want hier op aarde is het altijd onder de maat. We hebben God niet lief. Zoals dat past. De eerheren niet. Zoals dat geëist wordt. Hoe komt dat? Nou, dat ga ik dan niet vergoeilijken. Maar dat heeft er wel mee te maken dat een kind van God een tweemens is. Die oude mens, de catechismus spreekt erover, die heeft ons altijd van God vandaan. En die nieuwe mens die wil God dienen. Wel, dat geeft altijd een strijd. We blijven zondaar, zolang we op deze aarde zijn. En we doen de Heere nog zo heel vaak verdriet. Hoewel we hem ook lief mogen hebben uit genade. En gemeente, wie daar zo last van heeft, van die onvolkomenheid, die hier op aarde God niet kan dienen zoals dat noodzakelijk is, die krijgt verlanging, heimwee, om bij God te zijn. En hoe staan dan die verlosten voor de troon van God? Ze staan daar met lange klederen. In het oosten was het de gewoonte om bij het lopen en werken, zeg maar, de kleding wat omhoog te dragen. Maar thuis deed men dan die gordel af en hingen de kleden op de voeten. En die lange klederen, die wijzen op rust. Op rust. De pelgrimsreis is afgelopen. Hierboven is een eeuwige rust. Augustinus heeft het al gezegd in die bekende woorden. Onrustig is het hart. Totdat het rust vindt in God. Maar de echte rust is hierboven. Daar mogen we echt uitrusten. Daar is vermoeidheid en beladenheid voorbij. Daar is vrede. Rust. Eeuwig rust. En gemeente, bij alle aanvechting die er zo kan zijn in het geestelijk leven, is dat nu wel eens moeilijk en nauwelijks voor te stellen. Dat je zegt, rust. Rust is er in God. Daarachter een christen kun je toch het woord strijd schrijven. In deze wereld blijft het strijd als we met God leven. En soms hebben we het wel een levenslange strijd. Waar we soms niet meer tegenop gewassen zijn. We hebben oorlog met alle anti-goddelijke machten die op ons afkomen. We hebben te maken met de verleidingen, de strijd van de duivel. Maar hierboven is dat voorbij. Definitief voorbij. Rust is te zien aan die kleding. Johannes mag het zien. En dan is ook nog opvallend de kleur van die kleding is wit. En wit is een bepaalde kleur. Kleuren hebben een bepaalde symboliek. Wit is de kleur van de vreugde. Wat een vreugde zal het zijn om eens bij de Heere te wezen. Bij ons de gewoonte dat een bruid meestal maar in het wit trouwt. Waarom is ze nou in het wit? Dat hoort zo'n beetje. Witte bruidsjapon. Daarmee laat die bruid zien dat ze blij is. Ze geeft met die kleding al aan. Mijn huwelijk is begonnen. Ik hoor bij mijn bruid. Kom en de bruid hoort bij mij. En wij blijven altijd bij elkaar. Ze kunnen het zien. Ik ben in het wit. En zo draagt de bruidskerk van Christus hierboven witte kleding. Want de bruiloft van het land is begonnen. Christus en zijnen zijn voorgoed bij elkaar. En ze blijven bij elkaar. Er zal nooit geen scheiding meer zijn tussen Christus en zijn kerk. Niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde. Als we echt, zeg maar, door het geloof met Christus verenigd zijn, dan kan niemand scheiding meer maken. Die band, die blijft altijd. Christus en de verlosten horen bij elkaar. En zij die verlost zijn, zijn in het wit. En zijn blij. Maar het vrome volk in de lucht zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun ons verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van hun aanzicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. Hoogste toppunt voor de troon van God. Lange witte kleren. Zo zijn allen die in de heerlijkheid van God zijn gekleed. Ze zijn in het wit. Dat is bovendien ook het symbool van heiligheid en reinheid. Maar misschien schrikt u daar wel van dat u zegt rein en heilig, o dominee. Als ik die woorden zo toepas op mijn eigen leven hier, dan ben ik bezorgd. En vooral mensen met een beetje een eigen zondig hart weten daarvan. Dan leren we onszelf kennen voor God. Een man of vrouw, een jong of een meisje met vuile kleren. Als een zondaar. Die zijn en haar schuld elke dag vermeerdert. Is het mogelijk dat ik ooit voor God kan verschijnen? Dat kan ook een gelovige uitroepen. Hoe is het toch mogelijk als ik let op mezelf? Ik doe niet alleen zonde, maar ik ben zonde. Jongens en meisjes, een scheur in een broek of een grote vlek in je jas, nou, daar kun je wel eens van schrikken. Maar nog erger is het als we weten en horen dat een mens van nature onheilig en onrein staat voor God. We hebben vuile kleding. En vuile kleding, die weten jullie ook wel, die moeten gewassen worden. Maar hierboven dragen ze een feestkleed. Een bruiloftskleed. En dat kleed is ook voor jullie onmisbaar. Dat kleed is voor iedereen in de kerk en thuis onmisbaar. Op een bruiloft dragen we toch nette kleding. De laatste weken heb ik verschillende huwelijken mogen bevestigen. Ik had het voor mij. En dan zien de mensen toch allemaal netjes uit. Het zou toch een schande zijn voor de bruid en bruidegom als iemand daar toch met hele lelijke kleding onverzorgd bij is. Nou, dan trek je wel een beetje de aandacht. Dan zou gezegd worden, zie eens hoe die erbij loopt. Het is een schande, het is een schande. Notabene op de bruiloft. Lange, witte klederen. Ja, zegt iemand, hoor eens dominee, hoe zijn ze daar nu aangekomen aan het feestkleed? Kan ik wat meer van zeggen? Ja, ze hebben op aarde iets gedaan. Ze hebben hun vuile kleren gewassen in een bepaald reinigingsmiddel. En die vuile kleren, die werden toen blinkend wit. Toen is het zo geworden zoals we nu horen in het... Welk reinigingsmiddel? Ach. Dat weet u toch wel. Eigenlijk zo voorspelbaar. De scharen die juicht voor de troon van God hebben hun vuile kleding wit gewassen in het alles reinigende bloed van Christus. Ik kan ook zeggen, hier op aarde hebben ze hun zonde beleden en de vergeving alleen gezocht en gevonden in het bloed van Christus. En kennen ze de kracht van dat bloed. Daar gaat het om. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Zoenmiddel bij God de Vader. Bloed van Jezus Christus. Dat mij weer herstelt. In de volle gemeenschap met God. Gemeente, kent u ook de kracht van dat bloed? De kracht van dat bloed. Zodra wij mogen leven. Uit de kracht van het bloed. Hebben we en dragen we een feestkleed. Een bruiloftskleed. En wat is dan dat bruiloftskleed of dat feestkleed van alle die geloven die juichen voor de troon van God? Niet anders en niet meer en niet minder dan de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat is mijn enige troost in het leven en dat is mijn enige houvast bij het sterven. Dat God de Vader mag wijzen dat ik door het geloof verbonden ben met zijn Zoon, met de Heer, mijn gerechtigheid, die voor mij alles betaald en mij verzoend heeft met God in de hemel. Dragen we dat kleed. En gemeente, als u zegt, dat bruiloftskleed, dat heb ik nog niet. Is het nog te verkrijgen? Ja, het is nog te verkrijgen. Is het dan te koop? Nee, het is niet te koop. U hoeft er niks voor te betalen. Het is om niets. U mag nog uw vuile kleding brengen bij God. U mag toch met de verlorenheid van uw leven komen bij de Heere. En het is nog genadetijd om u vuile kleding wit te wassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Vraag het toch aan Hem. Was mij toch van ongerechtigheden. Reinig mij van al mijn zonden. Door uw bloed en het lam. Neem onze kleding af en over. En was ze in zijn bloed. Met andere woorden. Hij neemt mijn zonde en geeft daarvoor zijn gerechtigheid terug. Eén volk, één kleding. En één verlossing. Want Johannes ziet die verloste scharen staan met palmtakken in de handen. En die palmtakken die spreken van overwinning. Die palmtakken die herinneren aan het loofhuttenfeest. op dit feest, het dag Israël, dat het eens in hutten woonde in de woestijn toen ze door het land, u weet wel, die lange reis door de woestijn naar het land Kanaan. En op huttefeest vierde men later ook in Kanaan. Want het volk mocht niet kwijtraken, nooit vergeten dat de Heere zijn volk dwars door de woestijn had heen geleid en had bewaard en gebracht had volgens zijn belofte in het beloofde land. Ze vierden het feest om aan te geven, ons zwerven is definitief en we hoeven nu nooit meer te reizen. En dat loofhuttefeest, dat was ook een oogstfeest. De oogst is binnen. En vooral in Israël, in die tijd, was het halen van de oogst een heel kalender. Er kwam heel wat kijken. Het was geploegd, gezaaid. En de zon en de regen kon de oogst vernietigen. En men had nog last van het ongedierte. En er kwamen vaak ook andere volken om de oogst weg te nemen. Maar als de oogst binnen was en binnengehaald werd, dan was dat een vreugdevol moment. Johannes, hij ziet daar die verloste staartroom. En die palmtakken, die onthullen de verlossing van het volk van God. En als verloste prijzen zij God voor zijn bewaring en voor zijn verzorging op aarde. Want ze hebben iets achtergelaten. En dat komt ook in het Bijbelgedeelte naar voren. Ze hebben verdrukking achtergelaten. Want in vers 13 stelt een van de ouderlingen deze vraag. Deze, die bekleed zijn met lange witte klederen. Wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En in het volgende vers lezen we dat ze komen uit de grote verdrukking. En bij die grote verdrukking moeten we niet alleen denken aan martelaren die hun bloed hebben gegeven voor Christus. Maar we kunnen denken aan de kerk van Christus die altijd de eeuwen door of vervolgd is. Of allerlei moeite, allerlei tegenslagen om het woord van God heeft moeten ondergaan. Het lijden om Christus, gemeente, als we met Christus verbonden zijn, betekent dat lijden. Het is niet altijd lijden, het is een lijden tot heerlijkheid. Maar als we in de voetsporen van Christus gaan, dan moeten we om hem, laat ik het woord maar gebruiken, smaadheid ondergaan. Dat is de strijd van alle kinderen van God. Dus verdrukking, dat is niet zo vreemd als u met Christus heeft. Het komt als voor dat mensen zeggen, dominee, ik begrijp het eigenlijk niet. Nu heb ik de Heere lief en ik leef met de Heere. En eerst, voordat ik tot geloof en bekeerde kwam, ging alles zo goed. Ik wens in mijn leven en nu is het leven zo zwaar en zo moeilijk. Ik begrijp het eigenlijk niet. Dan kom je een beetje op Psalm 73 terecht, dat de goddelozen allemaal goed hebben en de God vreesde niet. En toch, de Heer Jezus heeft het gezegd. Hij heeft nooit gezegd, als je achter mij aankomt, of gaat je pad over rozen. Dan is het een successtory, het leven. Nee, dat heeft Jezus nooit gezegd. Hij zegt, in de wereld zul je verdrukking hebben, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat zegt Jezus in zijn testament. En daarom is ook voor velen die onderweg zijn naar de Heere de reis zwaar en moeilijk. Maar al Gods kinderen, ze komen te houden aan. Zie ze daar staan, voor de troon van God, met palmtakken in hun handen. Ze zijn verlost. En ze denken aan de weg die God met hen ging. En God gaat met zijn kinderen allerlei wegen. En toch zijn er bij al die wegen van Gods kinderen, hoe verschillend ze kunnen zijn, ook markeringsmomenten. Dat wil zeggen, bepaalde dingen die ze allemaal meemaken. Het zijn wegen die langs het kruis en langs Golgotha gaan. Het zijn wegen die nooit Jezus Christus passeren. Het zijn wegen waarin we onszelf leren kennen als een verloren mens voor God. Het zijn wegen waarin we geleerd hebben dat we alleen de aangebrachte gerechtigheid van Christus thuis zullen komen. Ten slotte, ze zingen één lied en ze riepen een grote stem, zeggen de zaligheid, zij onze God, die troon zit en het lam. In de hemel, bij God is geen wanklank meer. Ook daar niet meer getwist. God krijgt daar eenparig de hoogste eer. En daarom wil de bunion daarbij zijn. En daarom wil ook ieder die de Heere lief heeft daarbij zijn. Om de Heere daar groot te maken. En die verlosten, die roepen niet zachtjes, maar met een grote stem roepen ze: de zaligheid zij onze God. En letterlijk staat er: de zaligheid is voor onze God. Het is een jubel, en die jubel kunnen we ook eigenlijk zien als een soort halleluja, of als een soort hosanna. Zaligheid is voor onze God. Op het platteland komt het toch wel voor, in grote steden niet meer. Op Koninginnedag dan, er werd gezongen in een geboorteplaats, Veenendaal, ging je als kind naar de markt en dan stond je daar met duizenden kinderen allerlei liederen te zingen. En dan kwam de burgemeester en dan, die hield dan zo'n bekend toespraakje. En aan het eind van zijn toespraak zei de burgemeester: leve de koningin. En alle mensen daar en die kinderen en ouderen riepen: leve de koningin. Voor de troon van God en het lam maakt de schare God groot. Dat is een jubel op het werk van God. Het is aanbidding. Aanbidding. Daar wordt God aanbeden. Daar wordt God gekomen aanbeden. En niet die jubelende schare stelt zichzelf in het middelpunt. En we gaan ook vanmiddag en vanavond hier niet even los eren. Want alles wat ze doen, dat hebben ze van God ontvangen. Ze hebben het van de Heere gekregen. God kwam met zijn woord. God raakte hen aan met zijn woord. En God bracht ze bij Christus. En God gaf ze harding om het vol te houden in het strijdperk van het leven. En God bracht ze thuis. En ook is die witte kleding niet het voornaamste. En ook die palmtakken, daar gaat het niet om. Waar gaat het om, gemeente? Het gaat hier om de eer en glorie van God. Daar zijn die verlosten vol van. Om glorie aan Christus te brengen. Om God de Vader te prijzen. Om het werk van de Geest te aanbidden. Om de drie enige God de lof, de dank en de aanbidding te geven. Tot in de eeuwen der eeuwen. En waarom maken ze God dan groot? Wel, omdat ze die zaligheid niet hebben gekregen van zichzelf. En ze hebben het ook niet over hun eigen bekering en geloof. Of over hun eigen vroomheid. Ze hebben het over God. Hij is het voorwerp. Hij is het voorwerp van hun passie en van hun hartstocht. God groot maken. En gemeente, mag je meekomen. Mag je ook roemen in onverdiende genade. Mag dat u ook raken. Hè? Eigenlijk dan je hele paar gewone woorden van het meisje. Je hoort er dan helemaal bij. Wilt u daar nou ook bij horen? Dat je zegt, daar wil ik nou bij horen. Overrompeld door de liefde van de Heer. Daar gaat het heen. Dan heeft u lieve, dan heeft u leven perspectief. Mag je verder kijken. Mag je verder kijken. Dan kijk je heel ver vooruit. Dan zeg je, daar ligt mijn toekomst. Daar is mijn domicilie. Daar wil ik bij horen. Om dat grote koor ook uit te roepen. De zaligheid is voor onze God. De zaligheid is uit God. Om God de Vader en het Lam te prijzen. Ja, gemeente. Hebt u er ook zin in gekregen? Hebt u er zin in gekregen? Misschien wel wat een oudeling vanmorgen, de afloop van de dienst, zei zich, kwam arm de kerk in, dominee. Maar ik mocht toch weer rijk uitgaan. Want de Heere was bij ons. En daar kijk ik heen. En daar zie ik naar uit. Om bij die ene kerk van Christus eens met allen die Jezus lief hebben te wezen. En gemeente, u zult erbij zijn. Als je hier op aarde door geloof en bekeerd en onderdaan ben geworden van de Heer Jezus Christus, dan zal niemand en niets u kunnen tegenhouden om eens de vreugde van de Heer in te gaan. Dan mag u het ook zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het voor mij alleen hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid blijft bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk God. Amen.